De zon komt op, maakt de morgen wakker. Mijn dag begint met een lied voor u. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen. Laat mij nog zingen als de avond valt. Zijn heilige naam.
Goedenavond, fijn dat u weer afgestemd hebt op Stilok Radio. En ik wilde graag met u lezen, en wel uit Genesis, Genesis 1, te beginnen bij het eerste vers. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed. Maar Gods geest zweefde over het water. God zei, er moet licht komen, en er was licht. God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis. Het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen de eerste dag. God zei, er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassen van elkaar scheidt. En zo gebeurde het. God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van wat aarde erboven. Hij noemde het gewelf hemel. En het werd avond en het werd morgen de tweede dag. God zei, het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, zodat er droog land verschijnt. En zo gebeurde het. Het droge noemde hij aarde, het samengestroomde water noemde hij zee. En God zag dat het goed was. God zei, overal op aarde moet jong groen ontkiemen, zaadvormende planten en allerlei bomen die vrucht dragen met zaad erin. En zo gebeurde het. De aarde bracht jong groen voort, allerlei zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten droegen met zaad erin. En God zag dat het goed was. En het werd avond en het werd morgen de derde dag. En God zei, er moet lichten aan de hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Zo worden de seizoenen aangegeven en de dagen en de jaren. En ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf om licht te geven op aarde. En zo gebeurde het. God maakte de twee grote lichten. Het grootste om over de dag te heersen. Het kleinere om over de nacht te heersen. En ook de sterren. Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. Om te heersen over de dag en de nacht. En om het licht te scheiden van de duisternis. En God zag dat het goed was. En het werd avond en het werd morgen de vierde dag. God zei, het water moet wemelen van levende wezens. En boven de aarde, langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen. En hij schiep de grote zeemonsters en alle soorten levende wezens waarvan het water wemelt en krioelt. En ook alles wat vleugels heeft. En God zag dat het goed was. God zegende ze met woorden. Wees vruchtbaar en word talrijk. En vul het water van de zee. En ook de vogels moeten talrijk worden overal op aarde. Het werd avond en het werd morgen de vijfde dag. God zei, de aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen. Vee, kruipende dieren en wilde dieren. En zo gebeurde het. God maakte alle soorten in het wild levende dieren, al het vee en alles wat op de aardbodem rondkruipt. En God zag dat het goed was. God zei, laten we mensen maken die ons evenbeeld zijn, die ons lijken. Ze moeten heerschappij voeren over vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee op heel de aarde en over alles wat rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. En hij zegende hen en hij zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en brengt haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee en over de vogels van de hemel en over al het kruipende dat op aarde rondkruipt. Ook zei God, hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op aarde en het zal jullie voedsel zijn. Aan de dieren in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op aarde rondkruipen, geef ik de groene planten te voedsel. En zo gebeurde het. God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen de zesde dag. Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. En dan zou ik nog graag een paar versen willen lezen uit Johannes 3 en daarbij het 14e vers, waar staat, de mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog heeft gehouden, opdat ieder die gelooft in hem leven heeft. Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken. Maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Het thema voor vanavond is: God keek en zag dat het zeer goed was. Het scheppingsverhaal in Genesis 1 heeft u wel eens daarop gelet dat het een refrein heeft. Elke keer komt het terug tot 6 keer toe en God zag dat het goed was. En na de 6e dag kunnen we terugkijken met God zelf. Want na de 6e scheppingsdag klinkt daar dat refrein voor de 7e keer. En God keek naar alles wat hij had gemaakt en hij zag dat het zeer goed was. Nou, in deze overdenking zou ik graag samen met u willen stilstaan bij 2 onderdelen, eigenlijk 3. God keek, hij zag dat het zeer goed was. En bij de 3e onderdeel over de betekenis van de woorden voor vandaag. God keek naar alles wat hij had gemaakt. In deze 2 woorden horen we allereerst de grootheid van God. Hij bekijkt zijn werk als het ware op afstand. En God kan op afstand naar de schepping kijken, omdat hij de grote schepper is. God is geen onderdeel van deze schepping. Hij is geen superschepsel. Hij is God. Er is een oneindig verschil tussen schepper en schepsel. De hele Bijbel benadrukt de verbondenheid van God met zijn schepping. Maar laten we onthouden dat God zelf niet bij die schepping hoort en dat hij er helemaal onafhankelijk van is. God is niet gebonden aan de schepping namelijk. Niets aan plaats, niet aan tijd, niet aan natuurwetten. En er wordt heel wat geloofd in deze wereld. En bijna altijd is dat geloof in de schepping of in een schepsel. Men aanbad de zon of een stierkalf of een keizer of een heilige boom. En tot op dag van vandaag geloven velen dat hun lot in de sterren geschreven staat. En tegenover al deze dingen zet de Bijbel de schepper van hemel en aarde, de almachtige God. Geen ding, maar een persoon. Groter en machtiger als dat we dat ons ooit kunnen voorstellen. De schepper van elke berg, elke zon, alle dieren. Wat heerlijk is dat om zo'n God te hebben. En er is een God die ons ziet en kent en die ons lief heeft. De God die keek, maar ook een God die kijkt. Valt het u op hoe menselijk hier van God gesproken wordt? God maakt deze wereld en dan kijkt hij er nog eens eventjes goed naar. Precies zoals een kunstenaar dat doet die een schilderij heeft gemaakt. En dan een paar stappen achteruit zet om het geheel eens goed te bekijken. Of een vader en een moeder die een kindje gekregen hebben. En zo af en toe met gestrekte armen voor zich uithouden om het voor de zoveelste keer nog eens te bekijken. God keek naar alles wat hij had gemaakt. En hij zag dat het zeer goed was. Het lijkt zo net of God pas na de schepping tot de conclusie komt, nou, nu is het pas echt goed. Zoals een kok die een nieuw recept bedenkt en eerst moet proeven om te weten of het iets geworden is. Terwijl God de Almachtige is en precies weet wat hij doet. Die echt niet pas achteraf te weten komt wat zijn scheppingswerk voor effect heeft. En toch wordt het wel op deze manier verteld. Menselijk, betrokken en liefdevol. Omdat God met liefde verbonden is aan zijn schepping. Een verbondenheid die altijd gebleven is. Omdat God ook altijd een God van nabij wil zijn. En God zag dat het zeer goed was. Dat is zijn conclusie. En waarom een zeer goed is, is het allereerste Godszaak. En daarom voor een deel een geheim voor ons. Als God de conclusie zeer goed trekt, dan heeft dat te maken met waarom hij deze wereld maakte. En daar krijgen we niet veel antwoorden over. We krijgen er niet veel over te horen. Het heeft te maken met hoe hij in deze wereld staat en het gemaakt heeft. En daar kunnen wij met ons verstand niet bij. En het heeft met heel deze schepping te maken. Er is zo enorm veel in deze schepping waar wij mensen nog geen flauw idee van hebben. We weten meer niet dan dat we wel weten. Dat heeft dus ook iets van, we moeten God op zijn woord geloven. Hij weet het beter dan wij. En toch krijgen we ook genoeg stof tot nadenken, om iets van dat zeer goed ook te begrijpen. Als we doorgelezen hebben in dat 2e hoofdstuk, dat 1e vers, zo werden hemel en aarde vertoord in al hun rijkdom. zeer goed, heeft dus te maken met de enorme veelzijdigheid van de schepping. God zag 6 keer dat het goed was. En 6 keer goed is samen zeer goed. Alles samen betekent ook alles in samenhang. De schepping in één geheel. Vlak voor God zijn conclusie trekt, heeft hij die samenhang nog eens zelf benoemd. De mens van dag 6 krijgt als opdracht de aarde van de 3e dag te bevolken en te heersen over de vissen van de 5e dag, van de zee van de 3e dag, de vogels van de 5e dag, van de hemel de 2e en de dieren de 6e, op de aarde. Mens en dier krijgen de groene planten en zaden van de 3e dag als voedsel. En dat alles wordt beschenen en mogelijk gemaakt door het licht van de 1e dag van de zon, maan en sterren op de 4e dag. 6 keer goed is samen zeer goed. Samenzang, samenhang. De schepping is één geheel. Misschien is die samenhang ook wel het grootste wonder van de schepping. Elke plant, elk insect, elke vogel en elk mens is een wonder. Maar hoe ze op elkaar afgestemd zijn en van elkaar afhankelijk zijn, is al helemaal een mirakel. Het is ook een goed recept tegen menselijke hoogmoed, want de kleine nietige bacteriën in de grond zorgen ervoor dat planten wortels voedingsstoffen kunnen opnemen. En bacteriën in je darmen zorgen ervoor dat het voedsel verteerd wordt. Wij zijn als het ware onderkoning in deze schepping. En tegelijk afhankelijk van een stelletje bacteriën. Nou ja, stelletje. We dragen er wel zo'n 100 miljard bij ons, hè. En nu we het toch over mensen hebben, weet u wat opvallend is? Over de mens apart heeft God namelijk geen oordeel. Er staat niet, en God schiep de mens en God zag dat het goed was. Na de schepping van de mens kijkt God naar alles. Naar alles in samenhang. En dan is de conclusie dat het zeer goed is. Met de mens erbij is de schepping zeer geslaagd en compleet in Gods ogen. En als we dan kijken naar de schepping, dan zien we een soort tweerichtingsverkeer. De mens is er voor de schepping om te heersen over en te zorgen voor en te genieten van de schepping. De schepping is er ook voor de mens. De aarde als grond onder zijn voeten, de warmte van de zon, planten als voedsel, dieren als vee, maan en sterren om de seizoenen te tellen. Het hele scheppingsverhaal is zo opgebouwd dat stapje voor stapje een wereld ontstaat waar het voor de mens goed toeven is. Hier kan hij thuis zijn. Wat zeer goed betekent, blijkt ook uit hoe het verder ging. De mens koos tegen God. En toen raakte alles verstoord. Ook de samenhang in de schepping. Zeer goed. Dat was de wereld als veilige thuis voor mensen. Een wereld waar mensen konden liefhebben, leven voortbrengen. Werken en leven zonder dat het kapot gemaakt werd. Heeft die wereld ooit bestaan? Dat kun je wel eens afvragen. Hebben Adam en Eva ooit echt in hun blootje zo door dat paradijs gelopen? Nou, bijna niemand gelooft het nog. En het is een spannende vraag geworden. Heeft die zeer goede wereld ooit bestaan? Nou, ik geloof van wel. De Bijbel spreekt over Adam en Eva als mensen die echt geleefd hebben. Als God iets maakt, zal het ook werkelijk goed zijn. Het is inderdaad een geloof. Het leven met een heleboel vragen. Als God de wereld goed geschapen heeft, waarom ontstaat er uit wetenschappelijk onderzoek dan zo'n totaal ander beeld? Welke gevolgen had de zondeval voor de schepping? Waren er geen ditstels in het paradijs? Of werden ze pas een probleem na de zondeval? En bestaan al die nare ziektes pas sinds de zondeval? En zo ja, wat heeft God bezield om die schepping daarmee te teisteren? Hoe past dat bij Hij die goed is? Vragen en nog eens vragen. De combinatie van Bijbel en wetenschappelijke ontdekkingen plaatst ons voor heel veel vragen, waar ook ik geen antwoord op heb. De botsing tussen schepping en evolutie zal altijd wel blijven, denk ik. Voor mezelf hou ik het op deze tussenstand. Omdat ik God beter leer kennen en ook zijn schepping, geloof ik steeds meer dat deze wereld geschapen is. Dat we in alles de hand van God zien. Maar ik begrijp steeds minder hoe het precies is gegaan. En waarom de wereld van nu is zoals die is. Want zeer goed voor vandaag. De Bijbel vertelt er heel veel over. Een paar dingen komen heel vaak terug. En twee daarvan zijn: God is schepper en God is goed. En over God als schepper wordt gesproken van de eerste tot de laatste bladzijde van de Bijbel. God is goed is een refrein wat steeds weer terugkomt. Alleen al in de psalmen komt het 13 keer voor. En dan is er iets heel opvallends in de Bijbel. In de Bijbel gaat het eigenlijk nooit over zomaar de schepping. In de Bijbel gaat het over mensen die in de problemen zitten, die lijden en die er een puinhoop van gemaakt hebben. En dan komt God. Hij spreekt tot zijn volk en wat zegt hij dan? Vragen jullie je dan nog af of ik kan helpen? Zijn jullie soms vergeten dat ik de schepper ben van alles? En als in de Bijbel gezegd wordt dat God de wereld geschapen heeft, wordt dat steeds verbonden met onze eigen ervaring dat de schepping gebroken is. Als de Bijbel vertelt over God de schepper, dan gaat het eigenlijk nooit over het begin. Maar dan gaat het over vandaag. Over wie God vandaag is en wat hij vandaag met deze wereld te maken heeft. En als we vandaag in deze wereld rondkijken, dan is er geen sprake van en alles is zeer goed. Integendeel, er is enorm veel leed, zoveel pijn. We kunnen spreken over de schoonheid van de schepping en de pracht van bloemen. Maar als we zien wat er allemaal gebeurt. De Israëlieten waren ook de eerste hoorders van het scheppingverhaal. Ook zij zullen de wereld niet als bijzonder goed ervaren hebben. En al het kwaad en al het lijden is altijd een aanslag op ons geloof en beproeving van je vertrouwen op God. En velen trokken dan ook de conclusie over God: dit kan niet. Zo'n God kan niet bestaan. We leven in een wereld van moord en doodslag, met ziektes, criminaliteit, natuurrampen en noem maar op. En als ik dan weer denk aan datgene wat er in Indonesië gebeurt, kan daar dan de hand van God in zijn? Als mensen kijken we terug in de tijd en we vragen: wie zijn schuld is het dan? Komt dat ooit nog goed? En aan die mensen gaf God zijn scheppingsverhaal. Een verhaal met een refrein. God zag dat het goed was, zeer goed. Met dit verhaal rechtvaardigt God zichzelf. Het ligt niet aan mij. Ik had het anders bedoeld en anders gemaakt. Het kwaad komt niet bij mij vandaan. Deze wereld is in heel veel opzichten een kapotte wereld, met zwarte bladzijden, maar in het begin scheen licht. Het licht van God zelf, het licht van het scheppingsverhaal. Daarmee verdedigt God zich en tegelijk geeft hij ons zo hoop. Het gaat over vandaag en over morgen. De wereld was goed, oké. Maar wat hebben we daaraan gedaan? Is het vergane glorie? Maar God is nog steeds goed. En dus wordt het weer goed. Ik snap daar net zo weinig van als van een goed begin. En van een schepping uit het niets. En hoe de wereld eruit heeft gezien, ik kan het me niet voorstellen. En hoe hij eruit gaat zien, ook niet. Ik weet alleen van de goedheid van God die deze wereld gemaakt heeft. En ik weet van de goedheid van Jezus Christus die zo'n wereld weer mogelijk maakt. Jezus het kwam naar de aarde. We leven toe naar een moment waarop hij terugkomt. We hebben het gelezen in 3 vers 16. God zag dat het goed was. En Jezus is gekomen om diezelfde wereld te redden. En voor u en voor mij is dit nu de opdracht en een uitdaging van ons leven. Kijk, ontdek en leer hem kennen. Doe dat zo dat ook u tot de conclusie komt. Ik keek en ik zag dat Jezus goed is, zeer goed, en daarmee zo anders dan ik. Jezus leefde het leven dat ik had moeten leven. Maar God belooft, Jezus' goedheid wordt ons deel als u naar hem als uw Heer en Meester kijkt en aanvaardt. Dan kijkt God naar u, naar ons, en ziet dat het goed is, zeer goed. En vergeet dan niet te genieten van Gods goedheid in Jezus Christus en van zijn goedheid zoals die ondanks alles nog steeds in de schepping te vinden is. In het licht, in de wolken, in de zee en in de seizoenen, in al het goede dat de aarde voortbrengt. God zegen u daarbij. Amen.
Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid. onzekerheid van morgen, God omgeeft je steeds. Hij is erbij in je beproevingen en zorgen, God. U bent mijn God en ik vertrouw. Steve.